zomer en winter. Gij hebt ze geformeerd. En dan van daaruit gaat die psalmdichter weer over in de smeking. En wat zegt hij dan in vers 18? Gedenk hieraan. Dat veld weer terug op vers 2. Gedenken. De vijand hoont, o Heere. Ah, die vijand. Die lastert. En een verdwaasd volk versmaadt uw naam. Even breekt die naam van God door de wolken heen. En dan de bede in vers 19. Lever de ziel van uw tortelduif aan het wild gedierte hierover. Dat tortelduifje. Dat is het volk van God. Vergeet het leven van uw ellendigen, uw neergebogen en niet duurzaam. Daar heb je dat woord weer dat we zo straks 3 keer hadden. Vergeet het niet duurzaam. En dan vers 20, als je nou niks anders meer kunt bidden, wat kun je dan nog vragen? En ik heb het gevoel, dat is het diepste gebed wat een mens nog kan bidden. Als alle grond wegvalt onder je voeten, dan kun je nog 1 ding zeggen, vers 20, aanschouw het verbond. Dan zeg je, Heere God, kijk naar het verbond, want hij zal voor eeuwig zijn verbond gedenken. Dat verbond, dat is de laatste grond van de schepping. Want God heeft zijn verbond gesloten. Vastgelegd. En dat verbond komt hij nooit op terug. Dat is onbreekbaar. Want dat verbond, dat ligt vast. In hemzelf. Ook als mensen falen, dat verbond blijft overeind. Als een paal boven water. Aanschouw het verbond. Want, zegt vers 20 dan verder, de duistere plaatsen van het land, die zijn vervuld met holen van geweld. Er staat een heel merkwaardige uitdrukking in het Hebreeuws. Daar staat eigenlijk oasen van geweld. Dat woord betekent altijd oase. Shuhaki vertaalt het ook zo. Moet je eens voorstellen. Dan denk je dat je bij een oase komt. Maar het is een oase van geweld geworden. Zelfs in de oasen van het land ben je niet meer veilig. Maar dan toch die roep, vers 21, laat de onderdrukte niet beschaamd terugkeren. Laat de ellendige en de armen, de neergebogenen en de armen, prijzen uw naam. Daar gaat het om. Dat degenen die onder liggen, weer de naam van de eeuwige kunnen prijzen. En daarom, vers 22, sta toch op, o God. En twist uw twistzaak. Gedenk de smaad. Weer dat gedenken voor de 3e keer. Gedenk uw smaad. Uw smaad staat er eigenlijk. Die de dwazen u aandoen. Kol hayom, al de dag. En wat hoor je dan aan het eind van die psalm? Het is net alsof dat lied als een nachtkaars uitgaat. Vergeet niet. De stem van uw benauwers. Het getier van uw opstandelingen. En dan die laatste twee woorden. Hier staat dan dat de zender omhoog stijgt. Ole tamid, zegt het Hebreeuws. En dat is een heel typische uitdrukking. Ole. En dan tamid. We begonnen met te zeggen, het is parallel met het boek Leviticus. En waar gaat het over in die eerste hoofdstukken van Leviticus? Onder andere het brandoffer. En brandoffer is ola. Scheelt alleen maar één klinker. Dus wat gebeurde daar in de tabernakel en later in de tempel? Elke dag was daar die ola, dat brandoffer, dat omhoog ging. Steeds bestendig. En nu is die tempel verwoest. En wat zie je nu voortdurend omhoog gaan? In die verwoeste tempel. Het geschreeuw van de vijand. En dan voel je dat dat woord olé een dubbele bodem heeft. Daar voel je, daar waar het brandoffer omhoog ging. Daar gaat nu omhoog het razen van de tegenstanders. En dat wonderlijk, daarmee eindigt die psalm. Het laatste. Want op dat moment zitten ze daar in die ballingschap. En ah, die psalm eindigt inderdaad als een nachtkaars die uitgaat. Die psalmdichter heeft de moed om te zeggen, God, hoort u het wel, vergeet het niet. Zo van, nou ligt het bij u. En nou ga ik er niet nog een slot aan breien. Nou ga ik niet nog iets leuks zeggen aan het eind. Zoiets van amen, of alles zal recht komen, of stil maar, wacht maar. Nee, zegt die psalmdichter, niet stil en niet wachten. Ik ben niet stil en ik wacht ook niet. Ik zeg alleen, God, gedenk en vergeet niet. En dat is het oergeheim van de eredienst. Dat God niet zal vergeten. Klinkt er telkens doorheen. Gedenk, vergeet niet. Gedenk, vergeet niet. Aanschouw het verbond. En God vergeet het niet. Wat stijgt daar omhoog, te midden van de puinhopen van uw huis? Voortdurend stijgt het omhoog. Het tumult van de tegenstand. Voel je? Zo is daar die stem van de psalmdichter. Stem die stem geeft op dat God zal gedenken. Ik denk dat is het diepste punt van zingen en bidden. Op dat God zal gedenken. Want als God gaat gedenken, dan gebeurt er wat. Nou, dan blader je even verder en dan denk je, oh, Psalm 76 is zo mooi. Daar wil ik nog wat over zeggen. En 77 wil ik nog wat over zeggen. Oh. Dan is er zoveel wat je allemaal zou willen vertellen. En dat moet dan in enkele minuten. Oh, daar halen we de tijd vandaan. Om maar even iets aan te duiden daarin die Psalm 76. Daar staat dan in vers 9.
Uit de hemel deed gij het oordeel horen, de aarde vreesde en werd stil. Dus daar komt dat gericht vanuit de hemel. En dat heeft zijn uitwerking op de aarde. Daar zie je weer hemel en aarde die horen bij elkaar. En de aarde, jaren A, die wordt bevreesd, wordt met ontzag vervuld en die zwijgt stil. En wat is dan dat oordeel? Dan staat er in het 10e vers dat God opstaat. Daar heb je het. Bekom Adonai. Of eigenlijk bekom Elohim. In het opstaan van God. Lamishpat. Ten gerichte. En wat is dat gericht? Dan zegt vers 10b. Om al de ootmoedigen op aarde te verlossen. Letterlijk leofia. Om te bevrijden. Kol anwe eretz. Al de neergebogenen der aarde. Hier zie je weer een van die fundamenten. Het gericht is bevrijding. Als hij opstaat, lamishpaat ten gerichte. Oh, dan betekent dat dat die ootmoedigen, die gebogenen der aarde, die hebben dan naar uitgezien. Uitzien naar het gericht. Dat is een gedachte die wij vaak helemaal kwijtgeraakt zijn. Maar in de Bijbel kom je tot de ontdekking dat gericht, dat is iets waar mensen naar uitzien. Eindelijk komt de mishpat. Het gericht, oftewel de rechtzetting. Ja, nu nog iets over Psalm 80. Daar komen we weer op een heel interessant punt. Ik zal kijken wat ik daar nog van vertellen kan. Er zijn in de Bijbel liederen die gegroeid zijn. Liederen, ja, net als een soort sneeuwbal. Alomvattend worden ze steeds groter. En zo'n lied dat rolt door de tijd heen. En elke keer komt er weer een stukje bij. Gegroeide liederen. En dat is zo mooi, want dat betekent, zo'n lied is met de mensen meegegaan. Die psalmen zijn niet tijdloos. Die zweven niet ergens boven de hoofden. Dat je zegt, ja, daar heb je een psalm. Maar zo'n psalm die gaat mee. En dan wordt het jouw verhaal. En elke volgende generatie maakt er weer een stuk bij. En zo wordt het hun lied. Dat lied, dat krijgt voeten in de aarde. Zo'n psalm die gaat landen. En dat is ook nodig, want wat heb je aan een psalm die zweeft? Dan denk je, hé, daar gaat een psalm voorbij. Een soort vliegende schotel. Maar psalmen die moeten landen en wortelen in het leven van mensen. En dan gaat zo'n psalm voort, die plant zich voort. En soms, dan zie je dat er een loflied opgenomen wordt in een klacht. Dat hadden we in die Psalm 74 ook. Een klaaglied en opeens zetten ze er een lofzang in. En daardoor gebeurt er ook iets met dat loflied. Want als zo'n loflied dan gezet wordt midden in een klaagpsalm, dan blijft dat loflied zichzelf niet. Gelukkig niet. Maar dan gebeurt er wat met die lofzang. Dat is net een soort osmose. Een wederzijdse doordringing. Weet je wel, waar je mee omgaat, word je mee besmet. En als een loflied omgaat met klaagliederen, dan wordt dat loflied er ook mee besmet. Dat is een heel gezonde infectie. Een gezegende besmetting. Want dan stroomt dat loflied vol met heimwee. Als zo'n psalmdichter zegt, immers is God mijn koning, maar hij zet dat in het kader van een klaagpsalm, dan wordt dat koningschap van God een reden tot heimwee. Nostalgie. Een verlangen wordt wakker. En ik denk dat is juist weer zo belangrijk, dat er in die psalmen ook verlangens wakker worden. En als je geen verlangens meer hebt, dan ben je allemaal dood. Een mens leeft van verlangen. Dus die psalmen zijn ook heel vaak een liedje van verlangen. En soms, dan komt daar een psalmdichter en die maakt uit de brokstukken van een oud lied een nieuw lied. Hij raapt die brokken bij elkaar. En dan ligt daar een oude psalm. En hij pakt al die scherven. En hij zegt, daar ga ik nou een nieuw lied van maken. En hij maakt al die brokken, dat lied, dat is tot de grond toe afgebroken. Maar hij gaat er een nieuw lied van componeren. Ik denk, daar moet je ook eens over nadenken als er staat in de psalmen. Zingt de Heere een nieuw lied. Een shir chadash. Want nieuw is in de Bijbel altijd vernieuwd. Staat 7 keer in de Tanach. Zingt een nieuw lied. En dan ga je iets ontdekken, want dat gaat dus veel dieper. Dan maken ze een nieuw koortje. Van ja, laten we nou eens een nieuw liedje maken. En dan denk je, ja, maar wat is er nou nieuw? Ja, het is alleen een ander wijsje. En het zijn een paar andere woordjes. En heel vaak heb je het gevoel, nou dat nieuwe lied, ja dat is gewoon een beetje anders, maar het is hetzelfde wat we al hadden. Het is ook weer iets van, oh ik wil u prijzen en ik wil u danken en ik buig me neer en ik aanbid u. Dan denk je, ja maar dat zong we toch al. Ja maar broeders en zusters, we hebben nu een nieuw lied gekregen. Ja maar het is eigenlijk een vernieuwd lied. Dus dat betekent dat er zangers zijn, vaak in die ballingschap, en die rapen die brokken bij elkaar. Net als die pottenbakker. En van die brokken maakt hij weer een vaas. En Abma zegt dat zo mooi. Kijk, dat is het unieke van de hemelse pottenbakker. Hij gaat net zo lang door. Aardse pottenbakkers die zouden zeggen, weg met die rommel, doe het maar bij het grof vuil. Maar de hemelse pottenbakker ontfermt zich over het misbaksel, totdat ook daarop zijn naam geschreven staat. Kijk, en dat doen die psalmdichters ook. Ze rapen de brokken. En ze maken er weer een vernieuwd lied van. Dan moet je eens kijken, psalm 80 spreekt over een wijnstok in vers 9. Gij hebt een wijnstok uitgegraven uit Egypte. En nu is het wonderlijke, die psalm is zelf ook net een wijnstok. Dat heb je wel eens meer. Dan wordt het lied wat het uitbeeldt. Misschien breng ik dat nog eens een keer mee. Of ik zal vragen of het in de stencils komt. Dan zetten we het er even bij. Tot naast het pad heeft een keer een prachtig lied gemaakt over het avondmaal. En weet je wat hij toen gedaan heeft? Toen heeft hij dat lied helemaal gecomponeerd in de vorm van een avondmaalskerk. Kijk zo. Zo breed van boven, dan smal, dan een paar heel korte regels en dan onderaan weer eindigen met brede regels. Dus als je dat lied zo op papier ziet, dan is het net een beker waar je de wijn uit kunt drinken. Het lied is een kerk. Kijk, dat is... Nou, zo is Psalm 80 eigenlijk een wijnstok. Zij wortelt in de geschiedenis van Israël. Die psalm. In de diepte van het verleden. En ze slaat haar takken uit in de breedte naar alle delen van Israël. En ze reikhalst naar de toekomst. Naar de vrucht van een definitieve bevrijding. En dan gaan we eens even kijken hoe die psalm 80 gegroeid is. Weet je waar ik mee begon? Vers 2 en 3. Dat was de eerste. En als je naar die versen 2 en 3 bekijkt, daar wordt gesproken over een aantal stammen van Israël. Kijk maar in het derde vers. Ephraim, Benjamin en Manasse. Waar duidt dat op? Dat is de begintijd van Israël. Toen waren het allemaal nog losse stammen. De tijd van de richteren. Pas onder David, dan wordt het een eenheid. Daarvoor leefde elke stam min of meer op zichzelf. En in het jaar 1020... 1020 voor Christus... Toen kwamen de Filistijnen binnen in Midden-Palestina. En die bedreigden het volk. En toen waren er een paar stammen en die gingen samen doen om de Filistijnen te weerstaan. Ephraim onder andere en Manasse. En wie staat er in het midden? Benjamin. En waar denk je aan Benjamin? Daar kwam de eerste koning. Saul, die kwam uit Benjamin. En Saul, die verenigde die stammen om zich heen. Daarom staat hij in het midden. Benjamin. En zo gingen ze samen optrekken tegen de Filistijnen. Een coalitie. En dan gaan ze bidden. In hun nood. En wat bidden ze? Moet je kijken, vers 2. Herder van Israël, neem ter oren. Gij die Jozef leidt als schapen. Jozef, dat is Efraïm en Manasse.
Gij die troont op de Kerubim, op de Gerubs, verschijn in lichtglans. Die Gerubs, die herinneren aan dat heiligdom in Silo, uit het begin van het boek Samuel. Daar troonde de eeuwige op de Kerubim, op de Gerubs met de ark. Op drie manieren wordt God aangesproken. Hij is de herder van Israël. Hij is degene die Jozef leidt als schapen. En punt drie. Hij is degene die zetelt op de Gerubs. Op de troon van de engelen. En dan komen er ook drie gebeden. Daar wordt gevraagd dat God zijn sterkte zal opwekken. Zegt vers 3. Dat hij zal verschijnen in lichtglans. Daar eindigt vers 2 mee. Dus verschijnen in lichtglans, dat is punt 1. Wek uw sterkte op, dat is punt 2. En kom. Staat er dan aan het eind van het derde vers. Tot bevrijding voor ons. Een drievoudige bede. Dus dat was het eerste lied. Die versen 2 en 3. In die tijd. Toen Israël nog helemaal bestond uit hier een stam en daar een stam. En toen hebben ze gebeden om de bevrijding. Om een doorbraak in de strijd tegen de tegenstanders. Toen kwam er een tweede lied. Vers 5 tot 7. Vers 5. Heere God der Heerscharen. Hoe lang brandt uw toren tegen het gebed van uw volk? Gij hebt hen tranenbrood doen eten. En tranen doen drinken in overvloed. Daar zit ook nog een heel verhaal aan vast. Moet de volgende keer dan maar even. Want hier staat dan tranen in overvloed. Er staat een heel merkwaardige uitdrukking. Maar goed, dat gaan we nog een keer vertellen. Tranen in drievoud. Zou je haast kunnen vertalen. Vers 7. Gij hebt hem tot een twistappel voor onze naburen gesteld. En onze vijanden bespotten ons. Nou, dat is het tweede lied. Wanneer hebben ze dat gezongen? 722. Dan zijn we weer een paar eeuwen verder. Want toen gingen de 10 stammen in ballingschap. En Samaria werd verwoest. En er kwam een eind aan dat noordelijke rijk. Einde van de 10 stammen. Tranenbrood, dat duidt op de lange duur van de verdrukking. De tranen werden hun dagelijks brood. En toch ligt de ramp nog vers in het geheugen. De rook van de verwoesting ligt nog over het land. Het volk weent. Zijn verdriet schrijft ten hemel. Daar is de onmacht. En de Assyriërs buiten het land uit. En dan wordt er een beroep gedaan op de eeuwige. Vers 5 begint met die titel van God. Elohim Tsebaot, Heere der Heerscharen, God der Legerscharen. Die titel komt oorspronkelijk uit het heiligdom van Silo. Daar werd God zelf genoemd. U bent toch de God van de legerscharen. Nu hebben we twee korte liederen, vers 2 en 3 en vers 5 tot 7. Daar zitten een paar eeuwen tussen. En toen, langzamerhand, toen hebben ze die twee liederen opgenomen in een klaaglied. En om nu aan te geven dat daar een verband tussen is, weet je wat ze toen gedaan hebben? Toen hebben ze er een refrein tussen gezet. Kijk naar vers 4 en vers 8. Een keer vers. Want vers 4, daar staat: O God, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, dan worden wij bevrijd. En vers 8, daar heb ik hetzelfde. Alleen met een toevoeging, in plaats van O God, staat er dan in vers 8, O God der Heerscharen. Herstel ons, doe uw aanschijn lichten, dan worden wij bevrijd. Het volk zong als een antwoord dat keervers. Je kunt je voorstellen, de priesters die zongen vers 2 en 3. En het volk antwoordde met vers 4. De priesters zongen vers 5 tot 7. En het volk antwoordt weer met het refrein. Wat gebeurt daar in dat refrein? Daar wordt de naam van God geroepen. En daar is een bede om herstel. Een gebed om terugkeer. Om bevrijding. En wanneer was dat? Wanneer was daar dat intense verlangen naar bevrijding en herstel? Dat was met name onder koning Josia. Van 638 tot 609. Toen regeerde hij. Dan is daar dat verlangen, geef ons een terugkeer, een wederoprichting. En dat refrein, dat is er niet zomaar aangeplakt, maar dat doet iets. Daar worden vaststaande liturgische uitroepen gecombineerd. En op die manier wordt er iets tevoorschijn gehaald. Uit die gebeden en uit die klacht. Dus dat refrein, dat heeft een bepaalde functie. Dat gaat iets onderstrepen. Het is goed om daar even op te letten, dat is heel vaak de betekenis van een refrein in de psalmen. Dat is niet zomaar van, nou ja, dat zetten we er even tussen. Maar een refrein heeft tot functie om te onderstrepen en te bundelen. Dus, al die gebeden in vers 2 en 3... En in vers 5, 6, 7, je zou kunnen zeggen dat zijn allemaal losse bloemen. En dat refrein maakt er een boeket van. En een boeket is meer dan een stel bloemen. Dat kan iedereen je vertellen die wat aan bloemschikken gedaan heeft. Dus een boeket is niet dat je zomaar een stel bloemen in een vaas pakt. En ze zegt, nou ja, zie zo, kijk. Maar een boeket, dat doet iets met die losse bloemen. Op dat moment zijn geen losse bloemen meer. Een boom is ook niet een stel takken. Dus daar gebeurt wat. Dat refrein, dat bundelt al die smekingen. En dat zet er als het ware een streep onder. Van zie het wel, hoor je het wel. En zo komen daar die motieven terug. Van dat terugkeren. In vers 4, hier is het vertaald met herstellen. Eigenlijk in vers 4, o God, laat ons terugkeren. En dat aangezicht, dat hoor je ook telkens terug. Doe uw aangezicht lichten. En dan nog heel even iets over de rest van die psalm. Want nu hebben we dus gezien, eerst was er vers 2 en 3. Toen vers 5 tot 7. Toen kwamen die keerverzen erbij. En nu vers 9 tot 17. Dan krijg je dat beeld van die wijnstok. Dat begint bij de uittocht uit Egypte. Je hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. En dan krijg je de intocht in Kanaan. Ga je het volken verdreven en hen geplant. De grond toebereid, vers 10. Hij schoot wortelen. En hij vulde het land. Prachtig. Maar dan vers 13. Waarom hebt gij zijn muren doorbroken? Vers 14. Het everzwijn vreet de boel op. Wat wordt daar verteld? 586. De verwoesting van Jeruzalem. Zie je, dan zijn we weer een periode verder. Jeruzalem wordt verwoest. Het everzwijn, Nebukadnezar, die komt daar binnen. En die eet alles op. De wijnstok en de ranken worden verteerd door het vuur. En dan het wonderlijke in vers 15, dan komt dat refrein weer terug. O God der heerscharen, keer toch weder. Zie je wat er nu verandert? Nu wordt er niet gebeden, laat ons wederkeren. Maar God wilt gij terugkeren. Aanschouw uit de hemel en zie. En sla acht op die wijnstok. De sek die uw rechterhand heeft geplant. De zoon die gij hebt grootgebracht. In vers 17. Als afval is hij met vuur verbrand. Vers 18. Weer een bede. Uw bescherming zij over de man van uw rechterhand. Vers 19. Dan zullen wij niet van u wijken. Maak ons levend. Dan zullen wij uw naam aanroepen. Het verlangen naar herstel. Na de ondergang van Jeruzalem. Want daar wordt gevoeld. De verwoesting van de stad en de tempel. En de verwoesting van Jeruzalem. Wordt voelbaar. In het openbreken van dat oude refrein. Ook dat refrein, daar gaat het dwars doorheen. Kijk maar in vers 17. Door uw dreigende aanblik. letterlijk door de dreiging van uw aangezicht zijn zij verloren. Er gebeurt iets met dat refrein, zoals er iets gebeurt met Jeruzalem. En dan blijft er uiteindelijk één ding over. De bede om het herstel. Vers 20. Heere God der Heerscharen. Komt dat refrein weer. Herstel ons. Doe ons terugkeren. Doe uw aanschijn lichten. Opdat wij bevrijd worden. Dat is het hoogtepunt. God maakt uw naam ten volle waar. Dan worden wij voorgoed bevrijd. De psalm eindigt in de toonaard van de verwachting. Zie je hoe mooi dat is? Daar moeten we mee eindigen voor dit moment. Bekijk het nog maar eens en laat het dus doorwerken in je hart. Dan zie je hoe die psalm door heel de geschiedenis van Israël heen gaat. Vanaf de Richterentijd, de ondergang van Samaria, het verlangen naar het herstel en de ondergang van Jeruzalem. Net zo lang. Totdat daar telkens toch weer dat refrein doorklinkt. Heer der Heerscharen, herstel ons. Laat uw aangezicht lichten. Want dan worden wij voorgoed bevrijd. Zo'n lied gaat met je mee. Net zo lang. Totdat het helemaal gebeurt. Tot de definitieve bevrijding van mens en schepping. Psalm 80 gaat heel lang mee. Gij gaat in het donker voor ons uit. En niemand stuit uw grote gang de eeuwen door. Een wereld lang. Amen.